Na gebed en kinderverhaal zingen we uit de eigen bundel lied 194. Lied 194 uit de eigen bundel. De schriftlezing zal zijn uit Romeinen 8, vers 28 tot 39. Romeinen 8, vers 28 tot 39. En na de preek zingen we gezang 296. Gezang 296. Na de bevestiging van de ambtsdragers zingen we uit de eigen bundel lied 22. Lied 22 uit de eigen bundel. En tenslotte zingen we nog Psalm 117. Psalm 117 als slotlied. Wens u een gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal, zusters, broeders, jongelui. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee de Jong zal voorgaan en waarin de broeders Geersen en Van de Ploeg vanmorgen worden bevestigd als ouderling, respectievelijk als diaken. We heten ook de gasten welkom. We vinden het fijn dat jullie er zijn en we hopen dat u een goede dienst met ons zult meemaken. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken. U bent daar natuurlijk ook van harte welkom. En er is ook de mogelijkheid voor persoonlijke voorbeden. Als u daar gebruik van wilt maken, kunt u dat, net als alle andere gemeenteleden, kenbaar maken bij degene die daarvoor in de buurt van de piano aanwezig zijn. We begroeten ook hen die deze dienst via de kerktelefoon met ons meemaken of die later de dienst beluisteren via de cassetteopname. Organist is Erwin Vijfwinkel. De kinderbijbelgroepen 1 tot en met 3 komen vanmorgen bij elkaar. Dat zijn de kinderen van de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. De collecte is voor de diaconie. Aanstaande zondag is het startzondag. Dat kan u bijna niet ontgaan zijn, want er is allerlei materiaal in uw postvak gestopt de afgelopen tijd. En er komt ook in deze dienst nog een mededeling over. Vanmiddag is het ook een feestelijke dienst. Dan is het een doopdienst waarin Sander Lekkerkerker, Jolien Meijer en Mette Mulder zullen worden gedoopt. Ook voor die dienst bent u uiteraard van harte welkom. We gaan nu zingen Psalm 82 vers 1 en 7. En na Votum en Groet zingen we uit de eigen bundel lied 73. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Stel mij in het blijde licht, want ik zoek uw aangezicht. Laten we dat in onze stilte die we nu samen hebben, meenemen. Wij zoeken het aangezicht van God, omdat wij onze hulp verwachten in zijn naam. En dat spreken we ook uit. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En God komt ons op deze zondagmorgen tegemoet met deze woorden. Genade is er voor u en vrede van God, onze Vader, van Jezus Christus, onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
We zullen proberen wat duidelijkheid te scheppen. Het is als volgt. De 1 en de 2 onder rondje 1 worden achter elkaar gezongen. Dit duurt even lang als het refrein. Bij onder nummertje 2. Dus ik stel eigenlijk voor, Jaap, om de heren te laten beginnen bij de nummer 1 en dit helemaal door te zingen. En dan de dames tegelijkertijd te laten beginnen bij nummer 2. Ja, gaat dit lukken? Ja. Laten we het daarna nog een keer andersom proberen. Dan heeft iedereen alles gezongen.
Thank you.
Goed. In deze dienst is er ook een bevestiging van twee ambtsdragers, zo hebt u gehoord. In dat licht wil ik ook de leefregels plaatsen van vanmorgen. Ik wil een paar woorden lezen uit Efeziërs 4. En we zullen daarin ontdekken dat we daarin zowel als gemeente als als ambtsdragers worden aangesproken. Ik begin in vers 7. Aan ieder van ons is genade geschonken naar de mate waarmee Christus haar aan ons geeft. Daarom staat er, toen Jezus opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op, wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg tot boven de hemelsfeer, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. En Jezus is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn wij geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn, wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we ook, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het hoofd is, Christus. En vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. En ieder deel draagt naar verbogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Laten we in antwoord op deze woorden zingen. Gezang 281, waar we horen hoe Jezus de dienst uitmaakt. Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om. Laten wij samen bidden om een zegen over de dienst van het evangelie. Vader in de hemel, wij geloven dat u ook deze plek, deze plaats, dit moment wilt gebruiken om uzelf te laten kennen, om iets van u te laten horen, om ons mensen aan te spreken. Heer, ons gebed is dat dat zal gebeuren, dat uw woord open gaat en dat wij uw woord verstaan. Ja, dat uw woord woning maakt in ons hart, invloed gaat uitoefenen, ons leven verandert naar het beeld van uw Zoon. Wij geloven dat uw woord krachtig is. En wij geloven dat de dynamiek ervan nog groter wordt als uw geest het woord neemt en het bij ons brengt, in ons hart brengt. Dat ons verstand verlicht wordt, onze ogen en oren geopend en dat wij zo daadwerkelijk de geest horen spreken. En zo verstaan wat de geest tot de gemeente zegt. Help ons zo samen te zijn hier in deze kerkzaal, straks ook bij de kinderen boven, in de kinderbijbelgroep, met alle die met ons meeluisteren via de bandopname of de kerktelefoon, of die anderszins in aanraking komen met deze dienst. Heer, laat er een zegen van uit mogen gaan. En laat het een moment mogen zijn waarop we niet alleen elkaar zien zitten, maar ook u ontmoeten. Geef ons daartoe uw geest. Zo bidden wij. In Jezus' naam. Amen. Desiree Huisman zal het verhaal doen, dus de kinderen mogen naar voren komen.
Het is vandaag precies andersom als vorige week. Nou komen er veel meer kinderen van die kant. Even kijken hoor, of we nog een kringetje kunnen maken dat jullie het kunnen zien, hè? Kan je het zo wel zien? Ja? Oké. Nou, vorige week zaten jullie op stoelen, hè? De kinderen die er waren. Toen ging het geloof ik over ruzie. En wat je moet doen om het weer goed te maken. Toen zei iemand, ja, dan moet je sorry zeggen. Dan maak je het weer goed. Doen jullie ook wel eens iets zomaar voor iemand anders? Ja?
Omdat ik een cadeautje voor mama gekocht heb.
Zomaar een cadeautje voor mama gekocht omdat ik zoveel voor haar hou. En maak je ook wel eens een tekening voor iemand? Of een brief? Of is het wel eens zo dat mama zegt, heb je dat nou al gedaan? Is die tekening nou al klaar? Oh ja, dat moet ik nog doen. Dat kan ook, hè? Dat grote mensen zeggen, heb je het nou al gedaan? Soms doe je het vanzelf. En soms dan, ja, dan moet het. Nou, daar gaat het verhaal vandaag over ruzie maken en iets zomaar doen. Adam en Eva wonen niet meer in dat mooie paradijs. In die mooie tuin. Ze moeten hard werken. Om te zorgen dat ze genoeg eten krijgen. Maar de Heere God blijft voor ze zorgen. En op een dag wordt er een jongen geboren. En ze noemen hem Kain. Adam en Eva zijn heel erg blij met hun zoon. En een paar jaar later krijgt Kain een broer en die noemen ze Abel. Twee jongens en Adam en Eva zijn blij met ze en ze vertellen van de Heere God en hoe het was in het paradijs. En Kain wordt groot en Abel wordt groot en Abel Die gaat zorgen voor de dieren. Die heeft een heleboel schapen. Die wordt schaapherder. En Kain die gaat zorgen voor de spullen die op het land groeien. Zoals maïs en worteltjes en sla en kool. En op een dag bedenkt Kain, weet je wat? Ja, het moet hoor. Maar ik ga een altaar maken. Hij verzamelt allemaal stenen. En legt die netjes op een hoop. Ja, het is omdat het moet. Ja, dat zijn we zo gewend. Hè. Ik heb er eigenlijk niet zoveel zin in, maar nou vooruit. Heb ik nog wat voor om dat op dat altaar te leggen? Nou, leg er maar wat maïs op. En Abel denkt, hé, Kain maakt een altaar voor de Heere. Oh, wat fijn, ik ben zo blij met de Heere God. Hij zorgt zo goed voor mij, dat ga ik ook doen. En Abel maakt ook een altaar. Hij legt ook allemaal stenen op een grote hoop. En dan gaat hij naar zijn schaapjes. Oh, welk schaapje is het mooiste schaapje? Welke zal ik kiezen? Want het is wel voor de Heere God, hè? Het moet een heel mooi schaapje worden. Nou, ik kies dit schaapje. En hij legt het op het altaar. En de Heere God ziet het. Hij ziet het offer van Kain en hij ziet het offer van Abel. En het offer van Abel wil de Heere God wel hebben. Maar het offer van Kain? Nee. En Kain ziet het wel. En hij wordt boos. Hij is hartstikke boos, die Kain. En de Heere God vraagt, Kain, waarom ben jij zo boos? Als je goede dingen doet, daar word je blij van. Als je verkeerde dingen doet, daar word je boos van. Pas op, Kain, dat die verkeerde dingen niet de baas van je worden. Maar Kain blijft boos. En hij zegt, Abel, heb je zin om met mij een eindje te gaan wandelen? Kom, ga met me mee. En de broers gaan een eind wandelen. En opeens, hij pakt Abel vast. Slaat hem. Net zo lang tot Abel dood op de grond valt en al zijn bloed op de aarde stroomt. Kain loopt een beetje daar vandaan. En weer hoort hij de stem van de Heere God. Kain, waar is je broer? Een broer? Moet ik op mijn broertje passen? Kom nou. Kain, wat heb je gedaan? Je hebt je broer vermoord. Zijn bloed schreeuwt naar mij. Voor straf zul je een vluchteling zijn en zal je zwerven over de aarde. Maar Heere God, zegt Kain, die straf is veel te erg voor mij. Als ik moet zwerven en vluchten, dan zullen ze mij doden. De Heere God, die denkt aan Kain en hij zegt, zo erg zal het niet zijn. Ik blijf voor je zorgen. Niemand zal jou doodmaken. Zoveel houdt de Heere God van ons. Hij blijft altijd voor ons zorgen. Hij roept ons, kom erbij. En hij belooft ons iets. Hij belooft dat als Jezus terugkomt, het weer net zo mooi zal worden als bij Adam en Eva in het paradijs. Zullen we samen gaan zingen uit de eigen bundel, nummer 194. Als we klaar zijn met zingen, mogen alle kinderen naar de Bijbel geroepen.
Jesus, 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 Jes
Wij sluiten vanmorgen de kleine serie over Romeinen 8 af met de lezing van de laatste versen uit dat hoofdstuk. We beginnen in vers 28 en we lezen door tot en met vers 39. Romeinen 8, vers 28 tot 39. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Tot zover de lezing. Geliefden in onze Heer Jezus Christus. Het gevaar van een Bijbelgedeelte als dit is dat iedereen daar al zoveel gedachten bij heeft, dat welke preek je ook houdt, het toch niets meer verandert aan wat we allemaal al over dit woord weten. Want ik denk dat er weinig Bijbelgedeeltes zijn die vaker aan de orde komen in pastorale gesprekken, op een huisbezoek of in andere omstandigheden dan dit stukje uit Romeinen 8. Het zal zeker in de top 10 van de teksten staan die gelezen worden bij bezoeken die gebracht worden. En dan hebben we allemaal bij dat woord al gauw het idee van, dit is dus de boodschap. God houdt van ons door dik en dun. En daar komt niets en niemand tussen. En ik kan daar alleen maar ja en amen op zeggen. Dus waarom zou ik de preek nog houden? God houdt van ons door dik en dun. En dat is waar. En toch is het jammer als we alleen daar vanmorgen de aandacht voor zouden hebben. Waar ik u eigenlijk mee naartoe wil nemen is het 37e vers. En van daaruit nog eens een keer opnieuw kijken naar wat hier in Romeinen 8 vers 28 tot en met 39 staat. En dat 37e vers, daar lezen we: maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik vind op dit punt de oude NBG iets mooier, zeker als het gaat om het begin. Waar staat dat wij meer dan overwinnaars zijn. En daar wil ik even op inhaken. Dat wij meer dan overwinnaars zijn. Want dat klinkt geweldig. Want wie wil er nou bij verliezers horen? Wij zijn meer dan overwinnaars, schrijft Paulus. En daar kun je mee voor de dag komen. Zeker vandaag. Want wij horen nu eenmaal graag bij winnaars. Je hoort dat tot in ons spraakgebruik terug. Als een Nederlandse club of sporter gewonnen heeft, dan klinkt wij hebben gewonnen. Maar oh wee als ze verloren hebben. Dan hebben zij verloren. Want daar horen wij niet bij, bij die verliezers. Niemand wil, zoals dat tegenwoordig wel eens gezegd wordt, een loser zijn. En dat maakt het behoren bij de christelijke gemeente vandaag aan de dag lastig. Want zit de christelijke gemeente en het christelijk geloof vandaag aan de dag nou niet aan de kant van de verliezers? Moet je niet van het christelijk geloof zeggen dat het in ieder geval in het Westen steeds meer een aflopende zaak lijkt? En hoe kan Paulus dan 2000 jaar geleden zo hard roepen: wij zijn meer dan overwinnaars? Moeten wij dat niet een beetje inslikken in onze tijd? Laten we eens horen naar wat Paulus daarover te zeggen heeft en hoe Paulus daarbij komt. Dat wij meer dan overwinnaars zijn. Overigens, ik kom daar in deze dienst nu ook wat nadrukkelijk op. Omdat wij vorige week vooral stilgestaan hebben bij het christelijk geloof als een geloof van zuchten. Laten we vandaag voor alles stilstaan bij het christelijk geloof als een geloof van juichen. Het geloof van winnaars. Goed, wat heeft Paulus ertoe gebracht om dat hier zo neer te schrijven en dat ook vanmorgen bij ons neer te leggen? Heeft dat te maken met het feit dat Paulus inderdaad in een andere tijd leefde, toen het christelijk geloof nog aan de winnende hand was? Heeft dat te maken met het feit van dat de gemeente van Rome een gemeente is die als door een ringetje te halen is, waar het geloof inderdaad in een winning mood brengt? Waar het geloof inderdaad een geloof van winnaars is? Hoe komt Paulus erbij? Nou, wat in ieder geval duidelijk is, is dat Paulus niet het idee heeft dat gelovigen een gemakkelijk leventje hebben of zo. Dat blijkt ook uit wat hij hier schrijft. Het geloof van christenen staat in zijn tijd onder druk. En ik denk dat het in onze tijd niet anders is. Paulus weet ervan hoezeer ons geloof onder druk kan komen te staan. Hoezeer wij dreigen te verliezen. Hij noemt dat bijvoorbeeld in vers 33 en 34 de beschuldigingen, de aanklachten tegen christenen. De oordelen die anderen over christenen hebben. Paulus weet er alles van. Hoe anderen je als christen kunnen afmaken. Oh, jij bent zo'n christ? Nou, van jou had ik wat anders verwacht. Verschrikkelijk. Als zoiets tegen je gezegd wordt en over je gezegd wordt. Nee, van christenen moet je het niet hebben. Mensen die hun oordeel over christenen klaar hebben. Paulus zegt niet dat dat alleen maar in onze tijd zo is. Hij weet daar uit eigen ervaring van. Zo komt het geloof onder druk te staan en lijkt je inderdaad eerder te verliezen dan te winnen. Anderen kunnen zo over je oordelen. Maar laten we onszelf niet overslaan. Hoe vaak knaagt het niet in ons eigen, mag ik het zo zeggen, geweten of hart? Geloof ik wel goed genoeg? Zit ik met mijn geloof wel op het goede spoor? Ben ik er echt aan toe om de liefde van God daadwerkelijk te ontvangen? Ook wij zelf kunnen ons aanklagen en beschuldigen. Ons eigen hart kan ons op allerlei manieren onder druk zetten. Paulus weet daarvan en zegt van: hou er maar rekening mee dat dat gebeurt. 2000 jaar geleden, nu nog. Geloof kan ook nog op een andere manier onder druk staan. Niet alleen door aanklachten en door beschuldigingen. Maar ook door verdrukking, zegt Paulus. Vervolging, honger, gevaar. Paulus denkt bij alles wat hier genoemd wordt, Niet aan hongersnood in het algemeen. En niet aan verdrukking in het algemeen. Paulus heeft heel nadrukkelijk hier in gedachten dat je om je geloof weggezet wordt. Het benauwd krijgt. Verdrukt wordt. Geen ruimte vindt. Honger lijdt. Dat Paulus aan die vormen van druk denkt, blijkt uit het feit dat hij Psalm 44 aanhaalt in dit stukje. Om u worden wij de hele dag gedood. Geslachtofferd. Zo zegt Psalm 44. Om u. Het gaat dus niet om lijden in het algemeen. Paulus denkt hier aan lijden, druk, omwille van het geloof. Je bent christen en daarom word je onder druk gezet. En mensen kunnen jou zo het geloof op allerlei manieren moeilijk, ja zelfs onmogelijk maken. Dat kan je vriendenkring zijn, die het maar belachelijk vindt dat je nog gelooft. Die langs je heen lopen, omdat je niet meegaat naar hun feestjes. Het kan ook te maken hebben met buren die geen relatie met je willen hebben, omdat je christen bent. Het zijn voor ons misschien nog niet ontzettend dramatische dingen. Maar je voelt je daar toch eerder een verliezer bij dan een winnaar. Het laatste wat Paulus noemt als het gaat om de druk die op ons geloof kan worden uitgeoefend, dat noemt hij in vers 28 en volgende. Daar komen we leven en dood tegen, heden en toekomst, engelen en machten. Ook die kunnen ons geloof op een geweldige manier onder druk zetten. Bij al die dingen die Paulus daar noemt, denkt hij aan zaken die boven ons dagelijks leven uitgaan. Waarbij we het gevoel hebben, daar hebben we helemaal geen grip op. Kijk, een buurman kun je uit de weg gaan. Een vriendenkring kun je links laten liggen. Maar er zijn ook machten en krachten en invloeden in ons leven. Engelen en machten, heden en toekomst. Waar wij als mensen simpelweg gewoon geen grip op hebben. Maar wat wel allerlei invloed heeft op ons doen en laten. En Paulus zegt ook langs die weg kan het je behoorlijk lastig gemaakt worden in het geloof. Een mens kan daardoor gaan twijfelen aan Gods liefde voor hem of voor haar. Dus Paulus weet alles van geloof als verliezen. Dat is trouwens sowieso mooi als je toch op huisbezoek gaat, ook als nieuwe ouderling of als nieuwe diaken, of als je als gemeentelid huisbezoek krijgt. De manier waarop Paulus over dat geloof van hem spreekt, hoe hij daarmee bezig is. Bij Paulus komen geloof en leven altijd als het ware met elkaar verweven in beeld. Paulus heeft het, zoals wij wel eens zeggen, niet over het geloof in dit boekje Romeinen 8, 1 tot en met 8. Paulus spreekt steeds vanuit het geloof. Hoe hij het leven als het ware leeft vanuit het geloof. Leven en geloof komen als het ware steeds samen in Romeinen 1 tot en met 8. En het zou zo mooi zijn als wij in onze gesprekken, of dat nou straks in het kader is van de reis van je leven, of in het kader van huisbezoeken die bij u gebracht worden, gesprekken die wij op een Bijbelkring samen hebben, die wij samen straks hebben ook in het kader van een stukje toerusting voor open gemeente zijn, dat die gesprekken van ons ook die kleur krijgen. Dat geloof en leven op elkaar betrokken zijn, met elkaar verweven, elkaar iets te zeggen hebben. In Paulus, u kunt wat dat betreft echt een voorbeeld nemen aan Romeinen 1 tot en met 8. In dit boekje van Paulus kom je tegen hoe dat werkt. Geloof en leven op elkaar betrokken. En het zou mooi zijn nogmaals als we dat op allerlei manieren ook in ons eigen leven en geloven verweven. Goed, Paulus weet dus alles van een geloof dat eerder de kant van verliezen opgaat dan van winnen. En toch zegt hij hier heel nadrukkelijk, wij zijn meer dan overwinnaars. Glansrijk zegevieren heet het hier in de Nieuwe Bijbelvertaling. Glansrijk zegevieren is dus niet op het nippertje een overwinning behalen. Dat is dus niet met de hak over de sloot. Glansrijk zegevieren, meer dan overwinnaars zijn, dat getuigt van een geweldige overwinning. Iets waarvan je gewoon zegt van nou, dat zag je van ver al aankomen, dat dat winst zou worden. Meer dan overwinnaars zijn wij als christenen, schrijft Paulus. bij alle ellende die hij kent, bij alle verlies wat er kan zijn, meer dan overwinnaars. Een overtuigende overwinning is ons deel als christen. Dat is wat Paulus uiteindelijk overhoudt uit alles wat hij zegt van Romeinen 1 tot en met 8. Laten we niet vergeten dat we meer dan overwinnaars zijn. Ja, daar is het in het geloof uiteindelijk allemaal om begonnen. Overwinnaar zijn. Je kunt de hele wereld aan als christen. Je kunt het leven aan, je kunt de zonde aan, de machten krijgen je er niet onder. Je staat triomfantelijk in het leven. Klinkt even iets anders dan vorige week, toen hadden we het over het zuchten. Nu staan we dus inderdaad te juichen. Wie kan mij wat maken? Ik ben meer dan overwinnaar. Al die ellende die Paulus net noemde, al die beschuldigingen, die aanklachten, al die druk die op ons geloof kan worden uitgeoefend, we lachen erom. Want we zagen de overwinning al van ver aankomen. Ze krijgen ons er niet onder. Ja, en dat leef je op de een of andere manier uit in je geloof. Dat merken anderen aan je ook. Van wat moet er nou gebeuren om mij klein te krijgen? Nou, je kunt hemel en aarde bewegen, maar mij krijg je niet klein. De liefde van God houdt mij overeind. En die zorgt ervoor dat alles wat in het leven verziekt is en mijn leven verzwaard maakt, dat ik dat aan kan. En daar heb ik het geheim verklapt. Want wij worden overwinnaars genoemd. Maar wat hebben we er nou feitelijk voor gedaan? Om ons als overwinnaars te mogen gedragen. Als iemand wil winnen, weten we vaak wat hij er allemaal voor moet laten. Wat hij er allemaal voor moet doen. Om te kunnen winnen. Dan moet je een geweldige inspanning leveren. Dan moet je goed weten wat je met je leven aan wilt. Maar wij zijn meer dan overwinnaars dankzij Gods liefde. Is dat niet te geloven? Wij zijn dus geen overwinnaars dankzij onze liefde, onze inzet, onze inbreng. Niet omdat wij zo sportief zijn geweest in het geloof, behoren we tot de winnaars. Enkel en alleen door wat God gedaan heeft en doet. De liefde van God is de dragende kracht van ons winnaarschap. En die liefde van God, zegt Paulus, die komt op drie manieren in beeld. De liefde gaat voor, de liefde gaat ver en de liefde gaat door. Allereerst zegt Paulus, laten we één ding heel duidelijk tegen elkaar zeggen. God was al met ons bezig, ver voordat wij wisten dat er een God bestond. Gods liefde gaat voor. Gaat voorop. We horen dat ook in die woorden 28 tot en met 30 in die versen. Van tevoren. Hoezo van tevoren? Nou, al ver voordat wij met God en geloof en leven bezig waren, was God al bezig met ons. Op ons leven betrokken. God gaat ons voor in de liefde. Hij werkt al aan onze verlossing voordat wij het beseffen. Hij is al bezig met uw en mijn heil voordat wij enigszinnig woord kunnen uitbrengen. De liefde begint bij God. En die begint bij God niet pas op het moment dat u of ik aan bepaalde voorwaarden voldoet. Wij hoeven niets te doen, maar dan ook echt niets te doen om voor Gods liefde in aanmerking te komen. Wie u ook bent vanmorgen, waar u ook staat in het leven, ik mag u vanmorgen gewoon zeggen, God houdt van u, heeft u lief. Ja maar, nee, geen ja maar. God heeft u lief. Zo gaat Gods liefde voor alles. Gods liefde gaat ook ver. Dat laten de versen 31 tot en met 39 zien. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Een grote offer kan iemand niet brengen.
Eerlijk gezegd heb ik wel eens gedacht, en misschien u ook wel eens, dat staat hier nou zo, hè? God kon geen groter offer brengen dan zijn zoon te offeren. Maar is dat wel zo? Was het niet een nog groter offer geweest als God zichzelf had gegeven? Ik weet niet of ik daar nou de goede dingen over zeg, maar wat volgens mij wel duidelijk is, is als je jezelf geeft, dan heb je achteraf niet de pijn van het offer. God heeft wat verloren in het feit dat hij zijn enige geboren zoon gaf. En dat maakt dat het op deze manier inderdaad het grootste offer is wat iemand kan brengen. Jezelf geven is nog iets anders als iets geven wat je heel dierbaar is, waarbij je de pijn ervan aan de lijve ervaart. Gods liefde gaat wat dat betreft heel ver. Het mooiste en het beste wat hij heeft, offert hij op in liefde voor ons. Ik geloof inderdaad dat een groter offer niet door iemand gebracht kan worden. En notabene, degene die voor ons is opgeofferd, die om ons moest lijden en sterven, wat doet die? God de Zoon? Die neemt het voor ons op. Die gaat bidden voor zijn beulen. Zo ver gaat de liefde van God. De Zoon wordt geofferd en de Zoon die geofferd is, bidt notabene voor zijn beulen. Zo ver gaat God in zijn aandacht en liefde voor ons. En die liefde van God gaat ook door. Die blijft. Er kunnen aanklachten komen over ons en tegen ons. Van anderen, van onszelf. Ons geloof kan onder druk komen te staan. Mag zo zijn. Verdrukking, honger, gevaar. Ja, zelfs van alles wat ons te boven gaat, kan druk uitgeoefend worden op ons geloof. En daardoor kunnen we gaan twijfelen, kan het moeilijk worden om te blijven geloven. En God zegt, waar je nooit aan mag twijfelen, mijn liefde blijft. Leven en dood niet, verdrukking niet, aanklachten niet, niets kan tussen jou en mijn liefde komen. En die liefde, dat die staat, dat daar niks tussen kan komen, dat er niets aan die liefde voorbij kan komen, dat maakt dat wij overwinnaars zijn. Dat God van ons houdt. Dat Hij met zijn liefde in ons leven werkt, bezig is, naar ons omziet. Dat maakt ons tot mensen die niet kapot te krijgen zijn. Dat is de kracht van Romeinen 8, het slot. Paulus heeft het hele christelijke leven voorbij laten komen. En het laatste wat hij gezegd wil hebben is, vergeten we Gods liefde niet. Vergeten we die liefde niet in onze gesprekken. Vergeten we niet te zeggen dat die liefde van God in ons leven aanwezig is. En hoe die daar aanwezig is. En hoe wij van die liefde leven. Vergeten we op dat punt niet de bodem ons onder ons onoverwinnelijk zijn. Zo kunnen wij winnaars zijn. En ons als winnaars gedragen. Omdat Gods liefde ons in alle dingen draagt. Ja, en dan blijft natuurlijk de grote vraag. Hoe doe je dat nou, hè? Een beetje overwinnaar zijn? Nou, ik zou bijna zeggen, laten we eens een tijdje in het Philipsstadion gaan zitten als ze daar winnen. Of bij een andere club. Maar u snapt wat ik bedoel. En het heeft dan niets te maken met het feit dat wij ergens ingetogen zijn. En wij zijn als gereformeerde mensen niet zo van die handen en alles wat daarmee samenhangt. Dat is allemaal waar. Maar iets triomfantelijks mag er toch wel in ons leven zitten. En dat juichen mag er toch ook zeker zijn naast het zucht. En ik hoop dat het komende seizoen, in welk verband we ook bezig zijn. Ik loop al een beetje op de startzondag vooruit. Maar in welke hoedanigheid wij ook bezig zijn, dat er in ons geloof iets van dat triomfantelijke zichtbaar mag worden. En dat we dat ook aan elkaar meegeven en voor elkaar vasthouden. Dat wij meer dan overwinnaars zijn. En wat mij betreft, op een huisbezoek creatief zijn in triomfantelijkheid. In de gesprekken in het kader van open gemeente, de reis van je leven, de gesprekken met uw buurman. Laat er iets doorklinken en schitteren van, mij maakt niemand wat. Helemaal niemand, want God houdt van mij. Laten we dat aan elkaar voorhouden en met elkaar vasthouden. Amen. We zingen gezang 296. Ik kom met haast, roept Jezus stem. We willen nu overgaan tot de bevestiging van Kees Geersen en Luard van de Ploeg. En eigenlijk is met een regel uit dat laatste lied wat we samen gezongen hebben, onder woorden gebracht wat hun dienst feitelijk inhoudt. Er blijft bij alle aardse last een open deur ten leven. Ik denk dat dat de taak is van ambtsdragers. Dat ze gemeenteleden bemoedigen met het feit dat bij alle aardse last er een open deur is ten leven. Dat ze wijzen op die open deur. En dat doen ze als ouderlingen, dat doen ze als diakenen, maar zo kunnen we ook elkaar bemoedigen door op die open deur te wijzen. Ik kan het ook zeggen met de woorden van Romeinen 8, dat wij meer dan overwinnaars zijn bij alle aardse last die wij kunnen ervaren. Omdat God ons lief heeft. Goed, wat is dan het specifieke van een ouderling? Nou, dat ze in de eerste plaats met de dienaren van het woord opzicht hebben over de gemeente. En dat ze in gehoorzaamheid aan Jezus Christus de kudde van God zullen hoeden. Zonder heerschappij te voeren, maar juist door een voorbeeld van de kudde te zijn. Tot de taak van ouderlingen behoort dat ze de gemeenteleden trouw bezoeken en hun geestelijke leiding geven. Zij zullen ouderen en jongeren opwekken tot de dienst aan de Heer en erop toezien dat een ieder gemeentelid naar het gebod van de Heer leeft en zich zal openbaren als een levend lidmaat van Jezus Christus. Ouderlingen moeten de gemeente ook wijzen op haar roeping in deze wereld. Om van het evangelie in deze wereld te getuigen en door de handel en wandel van de gemeente anderen voor Christus te winnen. En degenen die niet naar de regel van de schriften leven, behoren de ouderlingen te vermanen. Dat wil zeggen er weer bij te roepen. En over hen die op dat punt geen berouw tonen, moeten ze op een gegeven moment zeggen van jij hoort er feitelijk niet meer bij. Jij leeft niet van genade. Het uitdelen van de genade, het brengen bij de genade en soms het weghouden van de genade, dat is in de kern de taak van elke ouderling. Daarbij moeten ze uiteraard toezien op de dienaren van het woord en de mede-ouderlingen. Het is ook de taak van een ouderling om met de dienaren van het woord erop acht te geven dat in de gemeente alles betamelijk en in goede orde zal geschieden. Naar de wil van hem die geen God van wanorde is, maar van vrede. En zo wordt aan de oudsten van Efeze gezegd als bemoediging, zie toe op uzelf en op de gehele kudde waarover de Heilige Geest u tot ouderlingen heeft gesteld, om de gemeente van God te wijden die hij zich door het bloed van zijn eigene verworven heeft. Het is en blijft Gods gemeente die wij dienen en het wordt nooit onze gemeente. Tot zover wat betreft de ouderlingen. De diaken. Vanaf het begin heeft in de gemeente naast de dienst van het woord ook het werk van de christelijke barmhartigheid een plaats gehad. Handelingen 6 spreekt daar onder andere over. De diakenen hebben samen met de dienaren van het woord en de ouderlingen zorg te dragen voor de gemeente. Terwijl zij in het bijzonder de dienst van de barmhartigheid zullen vormgeven. Waar je zou kunnen zeggen de nadruk bij de ouderling ligt op geloof, ligt die bij de diaken op de liefde. De diakenen mogen de liefde van Christus zichtbaar maken door in noden en moeilijkheden van onderscheiden aard met raad en daad steun te verlenen. Ze zullen zoeken naar passende wegen en middelen om de bedoelde taak op de goede manier te vervullen. Verder zullen zij zorgen voor de juiste besteding van de gaven die door de gemeente worden gegeven en door hen worden ingezameld. Zij zullen ook de gemeente zelf oproepen om barmhartig te zijn en liefde te bewijzen aan elkaar en de naasten. Zij mogen hun arbeid verrichten in blijmoedigheid en met een bewogen hart, bereid om de troost van het evangelie mee te delen aan iedereen die in welke vorm van nood dan ook maar verkeert. In de gebrokenheid van de menselijke verhoudingen staan de diakenen in dienst van Christus, die de armen zal redden die om hulp roept en de ellendige en wie geen helper heeft. Tot zover dat wat er over de taak van de ambtsdragers te zeggen valt in kort verband. Ik kom nu naar beneden en ik zal jullie de vragen stellen. Jullie mogen voor de gemeente gaan staan. Kees Geerse en Luwert van der Ploeg, nu jullie klaarstaan om jullie ambt te aanvaarden, zullen jullie voor God en zijn gemeente antwoorden op de volgende 4 vragen. In de eerste plaats, ben je er in je hart van overtuigd dat God zelf je door de gemeente tot deze heilige dienst heeft geroepen? In de tweede plaats, houd je de schriften van Oud en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer van de verlossing? En verwerp je alles wat met dit woord en de belijdenis van de kerk in strijd is? Beloof je uit liefde tot Christus en zijn gemeente je ambt trouw te bedienen en de vereiste geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat bij de uitoefening van je ambt vertrouwelijk in je kennis wordt gebracht? Ten slotte, beloof je je steeds te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen als je je in leer of leven te buiten zou gaan? Wat is daarop, Kees Geerse, je antwoord?
Ja.
Luwert van der Ploeg?
Ja.
De almachtige God en Vader geven jullie zijn genade, dat jullie in deze dienst trouw en met zegen werkzaam mogen zijn, en dat jullie jezelf als meer dan overwinnaars mogen gedragen en de gemeente mogen oproepen dat op dezelfde wijze te doen. Amen. Laten we deze twee broeders staande een zegen toebidden. E22. U mag nog even blijven staan en zij mogen nu even gaan zitten. Want de bevestiging heeft ook een boodschap aan de gemeente. Namelijk deze, dat u deze twee broeders ontvangt als dienaar van God. Stel u gewillig onder hun leiding en opzicht. Geef acht op hun vermaningen als ze u erbij roepen, als ze u waarschuwen. En bewijs hen de eer waarop zij als herders van de kudde van de Heer recht hebben. Voorzie ook de diakenen van middelen om hun taak te kunnen verrichten. Dat zijn niet alleen financiële middelen, dat bent u ook zelf. Laat de diakenen u op welke manier dan ook mogen inschakelen bij het bouwen aan de gemeenschap van liefde in onze gemeente. En wilt u zo naar vermogen meewerken aan de dienst der barmhartigheid? Wat is daarop uw antwoord?
Ja. Ja.
Dan kunnen wij nu bidden voor zowel de ouderlingen als voor onszelf om deze taak naar behoren te vervullen. Maar dat zullen we straks bij het gebed van de voorbeden doen. We gaan nu eerst onze gaven geven. U mag er zitten dus. De reis van je leven is al even aangekondigd. We krijgen er nog een speciale aankondiging overheen.
Gelukkig, jullie zijn de afwas vast aan het doen. Druk joh, op die vakantiebeurs. Het is pas september en iedereen heeft het alweer over de volgende vakantie. Kijken wat ik allemaal heb.
Laat het zien. Herfstvakantie in Tsjechië.
Oh. Het is zoveel.
Hé, hey, wat een leuk boekje. Ga toch fietsen. Niks over wintersport dit keer?
Nou, keuze genoeg, dacht ik zo.
Maar dan moeten we wel wat uitkiezen hoor, want... Je moet er snel bij zijn tegenwoordig.
Waarom dan?
Nou, als je op reis wilt, dan moet je wel boeken.
Hé, hey, moet je eens kijken. Ik heb er hier een paar. Kijk eens. Wat is dit?
Naar welk land gaat dit? Er staat niet eens bij wat het kost.
De reis van je leven. Nou, ik hou wel van zo'n avontuur.
Dan moet je wel boeken.
Nou, dit lijkt me duidelijk. Er is al heel wat geboekt. We zijn vooral, wat opvalt is dat veel jongeren zich aangemeld en ook heel veel ouderen. En daar bedoel ik mee 65-plussers, dus dat wordt heel boeiend. De rest wou ik, van de rest hebben zich al de nodige opgegeven, maar er is altijd plaats voor meer. Het kan in elk geval tot morgenavond, dat is voor ons het handigste. Maar als je nou zegt van nou, ik wil eigenlijk deze week nog even nadenken en me volgende week zondag opgeven, dat mag allemaal. En je kan zeggen, ik kom iedere week of ik kom om de week. Alles is mogelijk, overleg gewoon maar. Tot ziens.
Bij onze... voorbeden willen we centraal stellen dat het werk rondom de evangelieverkondiging, dat voortgang mag vinden in alle toonaarden. Dat is de kern van het eerste deel. Het tweede deel van de voorbeden betreft ons als gemeente en als ambtsdragers, dat wij onszelf bij God brengen om de taak die we samen op ons genomen hebben, om die te vervullen. Dan willen we voorbeden doen voor Nan Wijnen. Zij gaat komende week voor een operatie naar het ziekenhuis. Wij willen haar daarin aan God opdragen. Laten wij zo samen bidden en danken. Vader in de hemel, uw liefde is voor ons één groot raadsel. Wat hebt u toch met ons? Wat is het toch wat u beweegt om steeds weer naar ons toe te komen? Hoe is het toch mogelijk dat uw liefde voorgaat, vergaat en ook doorgaat? Dat u niet laat varen het werk dat uw hand begonnen is. Dat het evangelie tot op de dag van vandaag verkondigd wordt. Dat mensen van uw liefde horen. Dat mensen uw liefdesbrieven lezen. Dat er ambtsdragers mogen zijn die liefde van u voorleven en aanzeggen. Dat er een gemeente mag zijn
die uw liefde leeft. Ja, en dat wij zo samen meer dan overwinnaars mogen zijn. We danken u voor dat verrukkelijke evangelie. We danken u voor wie u bent en wat u geeft in uw liefde. Dat u door dik en dun van ons blijft houden. We kunnen het nauwelijks geloven. En daarom bidden wij, Heer, kom ons in ons ongeloof te hulp. Want we geloven, maar we kunnen het nauwelijks geloven. Help ons daarin. En laat zo dat evangelie van u over de wereld mogen gaan. Laat het een plek mogen krijgen in de gespreksgroepen die er zijn en komen rondom de reis van je leven. Dat er op bijbelkringen, jeugdclubs, catechisaties, ja waar dan ook maar, uw evangelie mag opengaan. En dat mensen, jong en oud, opnieuw mogen ontdekken dat u van ze houdt. Voor eeuwig van ze houdt. Heer, wilt u ons in dat opzicht zegenen als gemeente met de verkondiging van uw evangelie. Wilt u ook zijn met het werk van Wycliffe, met Nelis en Bianca, dat zij ook die liefdesbrieven van u mogen vertalen naar alle volken, zodat iedereen in zijn eigen taal kan lezen dat u lief hebt. Wilt u dat werk zegenen? En wilt u alles wat de evangelie verkondigt in de weg zit, vervolging, honger, nood, gevaar, wilt u dat wegnemen, zodat uw evangelie overal in deze wereld alle kans en ruimte krijgt. We willen u in het bijzonder ook bidden voor Kees en Luard, dat ze hun taak als ambtsdrager mogen vervullen naar hun belofte. Ja, dat zij ook zelf mogen ontdekken dat ze meer dan overwinnaars zijn, niet door hun prestatie en inbreng, maar door de liefde van u die hen in hun leven draagt. Wilt u ze in dat geloof zeker maken? Wilt u ze dat vertrouwen geven? En geef dat ze op dat fundament ook hun werk kunnen en mogen doen. Help ons als gemeente ook met hen op dat fundament te staan. Dat wij zo uw liefde met elkaar delen. En ook daar met elkaar over spreken. Help ons zo als gemeente en ambtsdragers onze taak te vervullen. Wilt u ook alle anderen die op welke manier dan ook een bijdrage leveren aan de kerk als geloofsgemeenschap en gemeenschap van liefde, wilt u die ook zegenen door ze te geven wat ze nodig hebben. We denken ook aan de nieuwe wijkassistenten Gea Koeling en Dini Kraan. We denken aan de nieuwe jeugdassistenten Hans Kamau en Simone Slagboom. We denken aan al die anderen die we nu niet met name noemen. Heer, wilt u ze de kracht, het geloof, de moed en de liefde geven om hun taak in ons midden te vervullen. En wilt u onze dank aannemen voor alles wat Piet Broeze en Hans van der Laan mochten betekenen in hun ambt. Wat de wijkassistenten Jannie Glasberg en Jannie Lauwers in ons midden hebben mogen doen. Wat de jeugdassistenten Wilma Thijs voor jongeren heeft mogen betekenen. Heer, er is zoveel dat er gebrekkig aan is. Er is zoveel waarin we tekort komen. Maar toch, u wilt ons mensen gebruiken om uw liefde overal bekend te maken. Heer, dank voor wat zij in dat opzicht voor ons als gemeente hebben mogen betekenen. Wilt u ze nabij zijn, ook nu ze andere taken en een andere plaats in ons midden innemen. Ga met ze. Zo bidden wij u ook voor Nan Wijnen, dat de operatie mag brengen wat ze ervan verwacht. Dat u daar op de operatietafel erbij bent, sluimert nog slaapt, maar dat u haar draagt en door de operatie heen brengt. Heer, ga zo met haar. Ga met allen die om welke redenen ook in ziekenhuizen liggen, moeite hebben, ziek zijn, worstelen. Heer, ontferm u over hen en over ons allen. En geef dat wij bij alles wat we meemaken iets triomfantelijks in ons geloofsleven mogen hebben. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Ons slotlied is Psalm 117. Looft alle volken, looft de Heer. Iedereen die de twee broeders zometeen wil feliciteren of bemoedigen of wat dan ook, is daar van harte toe uitgenodigd. Ze blijven hier voorin staan. Ik stel voor dat we het van rechts doen deze keer. En dat we zo, wie wil, de broeders feliciteert dan wel bemoedigd. Laten wij nu samen ook de zegen van God meenemen in ons leven. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Thank you.